En we gaan een tekst lezen uit Micha. En het thema van het woord vanmiddag is: wie is als God? Vraagteken. Wie is als God? En dat is de betekenis van de naam Micha. Niet te verwarren met de linksbuiten van Ajax, hè? Micha, wie is als God? En we gaan opzoeken, voor degenen die dat willen, Micha, hoofdstuk 5. En we gaan daar 4 versen lezen. En we lezen uit jou, Bethlehem, in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde en hij brengt vrede. Nou, Micha is een profeet die optrad in de 8e eeuw en vermoedelijk ook aan het begin van de 7e eeuw. En hij profeteerde met name in het Zuidrijk. Israël was al verdeeld in een Noord- en Zuidrijk en Micha trad op in het Zuidrijk. Hij was een tijdgenoot ook van Jesaja. En ook Micha profeteerde door de Heilige Geest over gebeurtenissen die in de toekomst zouden plaatsvinden. En een van zijn meest opmerkelijke en nauwkeurige profetieën gaat over de Messias. En we hebben net 4 versen gelezen. En ik wil ze vers voor vers behandelen. Allereerst lezen we in het eerste vers: uit jou, Bethlehem in Efrata, dat is een gebied, hè, en Bethlehem ligt in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. En let op, dit is ook bijzonder, zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden in de dagen van weleer. Dus er gaat iemand uit Bethlehem voortkomen. Ik blijf het zeggen, dat is toekomende tijd, is nog niet gebeurd. Er komt iemand uit Bethlehem voort. Maar zijn oorsprong is van ouds. Zijn oorsprong ligt in het verleden. En in de MBG van 1951 staat het helemaal krachtig uitgedrukt. Want daar staat dit over Bethlehem: uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Een eeuwige dag bestaat niet. Dus de dagen der eeuwigheid is van voor de tijd. En nu kun je hierover speculeren. Maar ik zeg altijd, je moet de macrostructuur van het woord van God kennen, wil je het woord niet misverstaan. En daarom gaan we naar een ander tekstgedeelte, want we gaan het vergelijken. En dat is natuurlijk het bekende hoofdstuk 1 van Johannes, Johannes 1. Want dan lezen we het volgende, Johannes 1. Dan lezen we 3 versen en we lezen vers 14. We beginnen met vers 1. En hou de tekst van Micha in het achterhoofd. En daar schrijft Johannes, dat is 8 eeuwen later dan Micha: in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En dan gaan we naar vers 14. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond. Micha in de 8e eeuw voor Christus zegt feitelijk hetzelfde als Johannes in de 1e eeuw na Christus. Alleen als Micha de profetie doet, dan moet het nog plaats gaan vinden. Als Johannes dit opschrijft, dan heeft het al plaatsgevonden. Johannes heeft hem gezien. Johannes zegt wat onze ogen gezien hebben, wat onze oren gehoord hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens, dat is Jezus, dat verkondigen we u. Dus tussen Micha 5 en Johannes 1, dat is ruim 8 eeuwen, daar vindt het plaats. En het heeft plaatsgevonden. Want we weten wie in Bethlehem geboren is. En we zien dat de tekst van Johannes en de tekst van Micha overeenkomen. Dan gaan we naar het tweede vers. Daar staat iets. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Nou, dit is een vaag vers. Dit is vaag. Totdat de vrouw die zwanger is heeft gebaard. Vaag. Want hoeveel vrouwen zijn er niet zwanger en hebben gebaard? Miljoenen. Dus hier heb je niet zoveel aan. Ofwel, broeder Paul, als u dat hoort, dat een vrouw is die zwanger is en die heeft gebaard, dan zegt u niet meteen, ah ja, natuurlijk. Nee, maar het staat in een context. Want waar vindt het plaats? Volgens onze tekst, in Bethlehem. Dus dat laat al een heel veel vrouwen buitenspel, zet het. Het vindt plaats in Bethlehem. Plus dat in de versen 3 en 4 over dit kind geweldige dingen worden gezegd die geen mens kan waarmaken in zijn eigen kracht. Dus in de context van deze 4 versen hebben we al een duidelijk beeld van de vrouw die zwanger wordt en die een kind baart. En dat kind, dat zien we in vers 3 en in vers 4, dat gaat geweldig grote dingen doen. En wat is de geboorte van Jezus natuurlijk ook bijzonder? Dat is niet zomaar een geboorte geweest, maar daar komen we nog op terug. En dit kind waar het over gaat, is hetzelfde als het kind ons gegeven, het kind ons geboren, de zoon ons gegeven in Jesaja. Het is een bijzonder kind. Denk even aan de namen die het kind krijgt. Wonderbaar. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Dat is het kind van Micha 5. Jesaja, een maagd zal zwanger worden en ze zal hem de naam geven, Immanuel, God met ons. Het gaat om de betekenis van de naam, het gaat om het feit dat God met ons is. En hij is een sterke God, dat bijzondere kind. Nou, vers 3. Hij zal aantreden, dat is die jongen die geboren wordt, hè, uit de vrouw, in Bethlehem. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, dus niet als een koning, maar als een herder, bekleed met de macht van de Heer, zijn God. Met de majesteit van diens verheven naam. Zo. Hij gaat aantreden, niet als een koning, als een heerser, als een dictator. Nee, hij gaat aantreden als een herder. Een vraag. Wie was de herder van koning David? De Heer. Psalm 23, wat zegt David daar? De Heer is mijn herder. Deze herder zal optreden in de kracht van God, in de macht van God. Hij is bekleed met de macht van God. Dat is een kenmerk van deze herder. Marion en ik, wij zijn een keer een herder tegengekomen op de Lemelerberg. Die was bekleed, maar niet met de macht van God, kan ik je verzekeren. Hij had een mooie jas aan. Maar deze herder is bekleed met de macht van God. Aan wie doet hij ons denken? Er is er maar één in de geschiedenis die bekleed was met de macht en de kracht van God. Het is Jezus. We kennen toch de geschiedenis van de vrouw met bloedvloeien. Jezus die is aan het preken en er komt een kerkvorst naar hem toe, dat is Jairus, en die roept Jezus en die zegt: mijn dochtertje is heel ernstig ziek, kom alsjeblieft, ga met me mee, leg haar de handen op, genees haar. Want Jezus was bekleed met de macht van God. En deze kerkvorst vernederde zich voor Jezus. En Jezus gaat op weg en terwijl ze op weg zijn, is er een vrouw die lijdt aan bloedvloeien. En ze was eigenlijk onrein, ze mocht niet eens in de buurt van andere mensen komen. Maar ze wist dat Jezus kracht had om te genezen. En ze kruipt in de menigte, kruipt ze naar hem toe en ze raakt de kwast van zijn kleed aan. En ze geneest. En ik vind het altijd zo mooi, wat er dan staat, dan stopt Jezus in ene. Je moet het beeld voor je zien, hè? Honderden mensen die zich om hem heen verdringen. Iedereen drukt tegen hem op. Ik moet altijd denken aan in het oude Ajax-stadion had je een aantal poortjes. En daar hoeft je bijna niet te lopen, want die menigte drukte je wel naar voren. Weet je. Dus Jezus staat daar en hij blijft stilstaan en hij zegt: iemand heeft mij aangeraakt. Hij kijkt achterom. En Petrus, beide handen Petrus, wie anders, die kijkt Jezus aan en die zegt nog net niet, hallo. Die zegt: Heere, de menigte drukt tegen u aan. Hoe kunt u dan zeggen, iemand heeft me aangeraakt? Hoor wat Jezus zegt. Dit is wat Jezus zegt. Ik heb kracht van mij voelen uitgaan. Er ging kracht van Jezus uit. Er is een manier om Jezus aan te raken dat er kracht van hem uitgaat. En datzelfde geldt voor zijn vader. Dat heeft te maken met geloof. Dat heeft te maken met vertrouwen. En dat is die kracht die herder van Micha heeft. Hij is bekleed met Gods kracht. En hoe gaat Jezus zichzelf later noemen? Wat zegt hij in Johannes 10? Ik ben de goede herder. Hé, daar heb je hem. Ik ben de goede herder. En een goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Waarom zei hij dat? Dat was een metafoor. Omdat Jezus inderdaad zijn leven zou geven voor zijn volgelingen. Voor de mensen die hij op het oog had, de schapen. Wat een herder. Nou, vers 3b en vers 4 gaan we ook nog lezen. Want we lazen al, hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Bestudeer de evangelie maar. Kijk wat Jezus allemaal doet. Dat kan alleen God. Dat is goddelijke kracht. Maar dan staat er dit. Zij zullen veilig wonen. Want hij zal heersen tot aan de einden der aarde en hij brengt vrede. Maar dat is nog niet vervuld. Hij heeft wel de meeste volgelingen. Maar hij heerst nog niet tot aan de einde der aarde. Waar gaat dit dan over? Dit gaat over het duizendjarig rijk. Dat komt. We weten vanuit het woord van God dat de aarde naar een crisis toe gaat. Uiteindelijk komt er een ingrijpen van Jezus. Dan komt hij voor de tweede keer naar de aarde, maar hij komt niet als een lam. Hij komt niet als het offer van God, maar dan komt hij om te regeren. En hij zal 1000 jaar regeren, dat is het 1000-jarig rijk. Hij zal 1000 jaar regeren. En als je wil weten wat dat is, dan moet je lezen Jesaja 11, de versen 5 tot en met 10. Daarvoor, in die eerste 5 versen, daar wordt gesproken over Jezus' aardse bediening. Als leidende knecht. Maar die andere 5 versen gaan over het 1000-jarig rijk. En dan zal de wereld ervaren wat het is als God regeert. En ook als je verderop in Micha leest, dan zie je een hele bekende tekst, dat er geen oorlog meer zal zijn en ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Dat staat notabene op het gebouw van de Verenigde Naties. En ik denk dat de meesten nu wel zouden wensen dat ze het er nooit op hadden gezet, maar het staat er wel. Er komt een tijd van vrede. Lees maar in Jesaja hoofdstuk 11, versen 5 tot en met 10. En zo zijn er wel meer dingen. Dan zal de leeuw gras eten met het rund. Heel veel mensen zeggen, oh, dat kan helemaal niet. Oh nee, tuurlijk kan God kan alles. Ik heb jullie wel eens verteld, wie herinnert zich nog het verhaal van Taik? De leeuwin, Taik. Kijk, waar doe je het voor, die prediking? 2 mensen, dat houdt je zo nederig, broeder Paul. Ze onthouden helemaal niks van wat ik zeg. Taik was een leeuwin. En Taik was een aparte leeuwin, want Taik lustte geen vlees. Zij was een vegetarische. Vegaatje. Ze lustte geen vlees. En wat ze ook deden om die leeuwin vlees te laten eten, het lukte niet. Ze deden zelfs een bakje met bloed. Van, kijk, Taik, lekker bloed, heerlijk. Niks. Lammetje liep gewoon met Taik op. Hij deed niks. Hij kreeg wel rijst. Ik vraag me af of het een Surinaamse leeuwin is geweest. Maar ze kreeg wel rijst. En ze zag er welvarender uit dan gewone leeuwinnen. Ze was Hollands welvaren, bij wijze van spreken. Maar het was geen Hollandse leeuwin. Dus het kan. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze de dieren in de zoo van Engeland, in Londen, hebben ze in leven gehouden met groenten en met fruit. Want er was geen vlees. Er was crisis. Dus het kan. En als God de boel omdraait. Het lijkt, hoeveel vinden het niet machtig? Ik verbeeld me wel eens. Stel, ik weet niet of ik erbij ben in het duizendjarig rijk. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval bij de Heer, hoop ik. En hier of daar, maakt niet even niet uit. Maar stel dat je daar loopt met een leeuw naast je, zo'n mannetjesleeuw. Is dat cool of is dat cool? Even over die grote kop aaien. En mijn favoriet, een alfamannetje, zo'n gorilla. Doet me altijd aan bodybuilders denken. Ik weet niet hoe dat komt. Die lopen ook zo. Zo'n alfamannetje. Prachtig toch? Ja, nee, maar schitterend hè. Die power joh. Als ik naar Artis ga, dan wil ik dat alfamannetje niet missen. Ja, wel achter glas natuurlijk. Soort zoek soort. Ja, ook. Ja, je hebt het over atletische gestalte bedoel je. Oké. Dus dat 1000-jarig rijk komt. Daarna is het oordeel. Er komt een oordeel na die 1000 jaar. Satan wordt nog één keer ontbonden. En dan tot ons afgrijzen zullen we zien dat miljoenen mensen, ondanks die 1000 jaar dat Jezus regeert, op gaan trekken naar Jeruzalem. En dan worden ze vernietigd. Dan is daar het laatste oordeel. En dan komt God met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wie kunnen daar binnenkomen? Je kan daar niet naartoe reizen, je moet daarin geboren worden. Je hebt een nieuwe geboorte nodig om op de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel te kunnen leven. Dat zegt Jezus tegen Nicodemus. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden, anders kun je het koninkrijk niet, van God niet zien. Je zult het niet zien, je kan het ook niet binnengaan. Zo belangrijk is de wedergeboorte. Oké, ik ga naar de afronding. Waarom is Jezus nu gekomen? Kon God niet gewoon nog 1 of 2 of 3 profeten sturen, geletterde mensen, welbespraakte mensen met kennis van zaken die even zouden vertellen hoe het werkelijk zit? Kon God dat niet gewoon doen? Waarom moest de Zoon komen? Waarom is Jezus in deze wereld gekomen? Jezus is niet naar deze wereld gekomen, Hij is in deze wereld gekomen, want Hij is geboren in een mens. Waarom is Hij gekomen? Niet alleen om ons te leren door zijn stijl van leven en zijn onderwijs. Hij is gekomen om een rekening te vereffenen, om een prijs te betalen, om een paar mensen voor God los te kopen met zijn bloed. Daarvoor is hij gekomen. We hadden alle informatie eigenlijk al in het Oude Testament. Waren de openbaringen al? Maar de één ding niet: kwijtschelding, genade, gerechtigheid van God buiten de wet om, wat we afgelopen zondag hebben laten zien op het scherm. Jesaja 53. Wat een geweldige herder is hij. Jezus zei: een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En wij weten dat God niet anders kon dan oordelen. Hij moest oordelen. Onthoud het goed. Hij kon niet anders. God is niet corrupt. God moest oordelen. En wij hadden een schuld. We konden er niet onder vandaan. We zouden moeten betalen met een eeuwig gescheiden zijn van God. Maar Hij is gekomen. Hij is gekomen. Hij heeft de prijs betaald op Goede Vrijdag. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, was op Hem. De Heer heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. En wij weten nu wie die Hem is. Dat is het kind ons geboren, de Zoon ons gegeven. Dat is degene die in Bethlehem zou voortkomen, maar zijn oorsprong lag al in de dagen van de eeuwigheid voor de tijd. Het woord dat er was voordat de aarde geschapen werd, dat mens werd. Micha zegt, Micha's naam betekent: wie is als God? Wij weten wie als God is. Dat is Hij die kwam om zijn schapen te weiden in de kracht van God. Dat is Jezus. Hij is als God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Hij is gekomen in de kracht van God. En Hij heeft zijn schapen gewijd. En dit zijn de tijden der heidenen waarin we leven. Maar de tijd is daar dat het 1000-jarig rijk gaat aanbreken. Maar het wordt nog heel benauwd op aarde. Want de mensen die denken dat ze het zelf kunnen oplossen, maar het zal niet lukken. Hun tegenstander is te gewiekst, te gehaaid. En nu doe ik een oproep naar de kijkers. Ik heb het me voorgenomen om heel duidelijk te zijn. De reden dat ik hier sta is de reden dat Jezus gekomen is in onze tijd, in onze werkelijkheid. In het hier en nu. In tijd en ruimte. En hij heeft een prijs betaald aan het kruis. Dat kruis is relevant omdat je verloren kunt gaan. Je kunt verloren gaan. Je hebt een redder nodig en dat is Jezus. En in Johannes staat het, dan zegt de Heere zelf, dat God de wereld heeft lief gehad, niet gehaat, niet boos is geweest. Nee, God heeft de wereld lief gehad. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Opdat het ieder die in hem gelooft, dat is een voorwaarde, die op hem vertrouwt, wat niet verloren gaat. U, jij, wij kunnen verloren gaan als we Jezus niet serieus nemen. Als we niet ingaan op zijn vredesaanbod. Gaan we verloren. Dit is de nummer 1 boodschap van de kerk. Alle toeters en bellen eromheen zijn relatief ook wel belangrijk. Maar dit is de belangrijkste boodschap. Je hebt Jezus nodig voor de eeuwigheid. Je hebt hem nodig om vrede met God te maken. God zal niks anders accepteren dan wat Jezus voor jou en voor u en voor mij heeft gedaan. Onthoud het goed. Onderschat Jezus niet. Het gaat om veel meer dan moraal. Het gaat om je eeuwige bestemming. Bij God of gescheiden van God. Dat hebben we besproken in deze preek. En dat is geen bangmakerij. Dit is het onderwijs van Jezus zelf. Dus word niet boos op me. Onderzoek gewoon of het klopt wat ik zeg. Maar je hebt hem nodig, want je kunt verloren gaan. God wil dat niet. Duidelijk, denk aan Goede Vrijdag. Ik wil het ook niet. Maar het kan gebeuren, dus neem het serieus. Vader, dank u wel voor uw profeten. Ze zijn zo duidelijk. Er zijn er meer dan 300 en een zesde daarvan is zo specifiek. We kunnen het gewoon niet loochenen, alleen als we het per se willen. Wilt u de stille naprediker zijn, Vader, van hetgeen gesproken is? Komt u toch tot uw doel? Want de essentie is uw grote liefde. Gemanifesteerd in Jezus. Maar het vraagt een respons. Ook van ons die al gered zijn. Ook van ons. Opdat we zullen blijven leven waardig het evangelie. Waardig de roeping waarmee u ons hebt geroepen. Amen. Amen.